En zo hadden wij het gisteravond over het rond der aarde. Hetgeen een Bijbelse term is, het rond der aarde. Ik heb die tekst niet opgezocht, vond het ook niet zo belangrijk, maar de Bijbel spreekt daar inderdaad over. Het rond der aarde. Je leest zelfs bij gelegenheid over de kloot der aarde. Misschien is dat hetzelfde in een andere vertaling, dat weet ik zo uit mijn hoofd niet meer. Maar dat woord vertaald met kloot betekent ook gewoon rond, hoor. Dus dat maakt echt geen verschil. Want dat de aarde een bal of bol zou zijn, zwevend in de ruimte, is een volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbelse gedachte. Er zit niks moeilijks. Ik verbaas me er altijd over alle tegenwerping, alle weerstand die tegen zo'n idee komt. Waar komt die weerstand vandaan? Als je toch je Bijbel leest, dan weet je toch dat daarin de aarde niet gezien wordt als een ronde bal waarop je leeft en die dan om de zon heen draait en door de ruimte schiet en zo. Dat lees je toch niet? Daar staat dat de aarde niet wankelt. En zolang de aarde blijft staan, blijft ook Gods trouw staan. En wij maar leren dat de aarde als een achterlijke om zijn as staat te draaien, pirouetjes maken en dan nog waggelend ook. Want anders kun je geen zomer en winter krijgen. Daar hebben de meesten van u nooit van gehoord, maar dat doet er nou niet toe. Maar het is zo. Interesseert nooit iemand zich voor, behalve als je zegt het is anders. Dan interesseert iedereen zich en hoe ontstaat dan zomer en winter en zo. Er kan nooit iemand wat schelen en nou kom je met de Bijbel. Dan moeten ze ineens eerst antwoord hebben op allerlei vragen die ze nooit gehad hebben, maar die ze ter plekke bedenken, alvorens iets uit de Bijbel te willen geloven. Ik meen het serieus en ik zeg het tamelijk cynisch en het is ook inderdaad zo bedoeld. Ik vind het verbijsterend. Is het toch, neem een Bijbelse encyclopedie van mijn part en probeer te vinden of er iets in staat over een Bijbels wereldbeeld. Weet je wat je dan leest? Dat volgens de Bijbel de aarde een ronde, platte schijf is, met vier fundamenten, staat op vier palen, zo'n plateau. Het is een soort booreiland, zal ik maar zeggen. Ik zal er de korf in zitten, schoot met goede beelden binnen. Dus gewoon rond. Rond plateau, want de aarde is immers het rond der aarde, dan moet je ergens rond hebben. Je hebt ook einden der aarde, dus moet het ergens ophouden, dan kun je eraf afvallen. Dank u, afvallen. Het woord ligt bij mij niet helemaal bovenop, zuster, maar kun je afvallen. En er zijn fundamenten der aarde die geassocieerd worden met Noordoosten, Zuidwest, bij gelegenheid. Dus staat het hele ding op vier palen. En ik meen dat ik het hele verhaal zelfs gelezen heb in een van de boeken van Ouweneel. Die zegt het Bijbels wereldbeeld, maar niet alleen daar hoor, dat vind je overal, het klassiek. Ronde schijf, einde der aarde is de rand van de schijf en de fundamenten der aarde zijn de vier pilaren en zo. En dat is het hele verhaal. En waar dat dan op staat, ja, je bent al net zo ver. En dan willen ze ons doen geloven dat dat een Bijbels wereldbeeld is. Zo van, dat dacht men vroeger. Nou ja, wat men vroeger dacht, gaat er niet om, gaat er om wat de Bijbel leert. Toch? Ja. Nou goed, wat je in de Bijbel leert, is simpelweg dit wat ik u gisteravond heb voorgehouden. Er is niks moeilijks aan. Het is die hele schepping, dat is een bonk water was het in elk geval bij die gelegenheid in Genesis 1. In het midden daarvan wordt de hemel geblazen als één uitspansel, één bel. Zoek het woordenboek maar op van Gesenius of weet je veel wie. Wat betekent dat rakia? Of het werkwoord raka, dat wil zeggen naar buiten drukken. Nou goed, volgens wat ik op school geleerd heb, aan alle kanten tegelijk, bij voorkeur. En dat is precies wat er gebeurd is. En zo ontstaat hemel en die hemel was er daarvoor niet. En al die andere verhalen die wij geleerd hebben over uitspansel is de atmosfeer. En uitspansel, ja wat het dan uitspant weet je niet, maar in ieder geval water erboven zijn dan de wolken die daarop drijven. God noemde dat hemel. Dan moet ik u toch zeggen, dan kennen we daarnaast nog twee hemelen. Dus je hebt het verhaal echt niet sluitend hoor. En die water erboven, op een heldere dag is daarboven echt helemaal niks, zelfs geen wolkje. Ik vind trouwens ook een vergelijking van niks tussen die massa's wateren van de oceanen en die wolken die daarboven drijven. Zo van water boven en water beneden. Ik vind het een belachelijke vergelijking. Eerlijk waar. Heb ik ook altijd gevonden. Het is namelijk niet eerlijk. Je hebt geen antwoord op de vragen. Nou, ik lever u simpelweg deze antwoorden en ik voeg er ook maar aan toe, ook laconiek en ook een beetje uit de losse pols. Er zijn ook mensen die dit wereldbeeld geloven, die niet in de Bijbel geloven, hoor. Gewoon om natuurkundige redenen. Echt wel. Jazeker, er zijn boeken over geschreven, er zijn proeven over gedaan. Ik heb u ooit in het verleden ooit wel eens verteld van, dat is meer dan 100 jaar terug inmiddels, de naam ben ik kwijt, want ja, belangrijk vind ik het ook niet. Maar van die man die een constructie bedacht, ergens in de kust van Amerika, ergens, ik weet niet meer, een of andere baai, constructie bedacht van, hij wilde een raaklijn trekken, echt. Een balk, een meetbalk, zal ik maar zeggen, een raaklijn trekken langs de aarde. Hoe noem je ze? Ja, raaklijn heet dat toch, langs de bol van de aarde. En het liep precies verkeerd om af. Zijn raaklijn verdween in het water. En er is tegen de meting niks in te brengen. Ik weet wel dat er allerlei amateurs zoals u en ik rondlopen, die dan denken, ja, maar hij zal het wel niet goed gedaan hebben. Nee, er is een hele officiële, echte meting geweest en er leidt geen twijfel. Het uiteinde van zijn raaklijn, die gingen niet omhoog, maar ze verdwenen in het water van de baai. Ik heb er de tekeningen ze ook nog van. En er zijn echt complete meetrapporten met toezicht van overheidswegen en alles. Die zijn er allemaal. Zie je? Het is op grond daarvan ook een genootschap geweest. Ik geloof niet dat het nog bestaat. Die hebben zelfs een soort planetarium ontwikkeld. Sommigen van ons, denk ik, hebben het ding ooit nog eens gezien. Want er staat hier ergens in Duitsland. Een model van de wereld, van de holle wereld. Ergens in de buurt van Stuttgart was dat, geloof ik. Maar misschien ben ik abuis, maar goed. Staat het op internet, tegenwoordig? Dus het bestaat allemaal nog. Goed, en voor degene die zegt dat zijn belachelijke idioten, dan zeg ik, nou, dan heb je nog een verzameling belachelijke idioten onder de naam het Tychoniaans Genootschap. Dat bestaat ook nog, dacht ik. Genoemd naar Tycho Brahe. Ik dacht dat dat een Deen was, of was het een Zweed? Een Deen, geloof ik. Nou, ik weet ook niet precies meer wanneer die leefde, maar een hoog in ere gehouden sterrenkundige die beroemd is geworden van zijn exacte waarnemingen van de beweging der planeten. En hij was de eerste die in staat was om bijvoorbeeld de baan van Mars uit te rekenen. Maar die Tycho Brahe heeft altijd zijn leven lang vastgehouden aan het stelsel van Ptolemeus. En het stelsel waarin de aarde vaststaat en waarin de zon om de aarde draait enzovoorts. En hij is nooit gevallen voor het stelsel van Copernicus later. Heb je dat? Hoog in ere gehouden, maar hij heeft nooit dat moderne wereldbeeld willen aanvaarden. Hij vond het onzinnig. En dat genootschap bestaat nog. Hebben publicaties, boeken enzovoorts. Kun je lid van worden. Die geloven wel dat de aarde een bol is, maar wel dat hij vaststaat, dat hij niet om zijn eigen as draait. Wetenschappers hoor, dat hij niet om zijn eigen as draait en dat de zon om de aarde draait. Omdat dat in overeenstemming is met de waarnemingen. Nou goed. Wat ik dus geloof is dat het stelsel inderdaad in het begin verklopt. Je moet hem alleen nog even binnenstebuiten keren, dat is het enige. En daar merk je in de praktijk niks van. Het is maar een rekenmodel. Zie? En of het waarheid is, dat is een heel ander ding. En of het waarheid is, wordt uiteindelijk bepaald door de Bijbel. En als je mij vraagt, heb ik gisteravond hier in de hal ook gezegd, als je dit wereldbeeld kent van een aarde waarbinnen wij leven en waarbinnen de hemel is en waarbij de aarde de grens is van het heelal, krijg je met betrekking tot Bijbelse zaken nooit meer één vraag. Het klopt gewoon, langs alle kanten. Een aarde die hol is, de aarde en haar volheid, zon staat stil boven. Hebben we die nog? Weet u wat ze ons willen doen geloven over de grootte van de zon, de grootte van de aarde en de afstand daartussen? Belachelijk om te praten over zon staat stil boven. Helemaal bespottelijk. Niettemin, de Bijbel zegt het. En dan kun je dan wel wegredeneren en wegredeneren uitdrukkingen als de aarde en haar volheid. De aarde, niet alleen de zee, maar ook de aarde en al wat daarin is. En zo hoort ze, kun je wel willen wegredeneren, maar het zijn nogal wat schriftplaatsen bij elkaar. En waarom zou je het wegredeneren? Het klopt precies. Bovendien, en dat is een filosofisch argument, die vindt u misschien al helemaal niet meer sterk, maar dat is dat naar dat Bijbels wereldbeeld God in zijn schepping woont en zich erin hult. En dat vind ik persoonlijk eigenlijk het meest doorslaggevende argument. op die grond kun je er nooit onderuit. Het alternatief is dat men God weggepromoveerd heeft ergens ver bij de aarde vandaan, waar het ook wezen mag. En hoe verder bij ons vandaan, hoe moeilijker de kans is dat je er ooit een keer komt. Dat je het raakt, begrijp ik toch? Hoe verder bij ons vandaan, hoe verder het uit elkaar ligt. Dat heb je zo met zo'n ronde wereld enzovoorts. En hoe moeilijker God te vinden zou zijn. Maar het is net andersom. Hij is hier, hij is binnen. Huh? En wat dacht u van dit? Ook bijbels. De handen opheffen tot God. Dan moet je niet net in Nieuw-Zeeland zitten. Want dan hef je ze op naar de andere kant. Op die bol. Toch of niet? Maar als je aan die binnenkant zit, toch wijs je automatisch naar het centrum, daar is God. Er is niks moeilijks aan. Zie? Nou goed, voor de statistici onder u, er is bestaan ook nog mensen die geloven dat de aarde een bol is en wij leven aan de buitenkant, maar aan de binnenkant leven ook mensen. Dat bestaat ook nog. Heb je dat? Dat zo gek zijn we nou ook nog weer niet hoor. Echt niet. Nou, verder kan ik u meedelen dat op mijn algemene verzoek gisteren, 2 of 3 mensen onafhankelijk van elkaar gisteren hebben uitgerekend hoe ver Enkhuizen onder de horizon ligt van Stavoren. 70 meter. Bij de kromming van bij een bolle wereld met een wereld met een omtrek van 40.000 kilometer. Dat verhaal, aarde is krom, hoe ver ligt Enkhuizen onder de horizon van Stavoren? 70 meter. Geen denken aan dat je maar de top van de Brandaris of van de Westertoren kunt zien in Stavoren. Maar bij helder weer, als je ver genoeg kunt kijken, zie je heel Enkhuizen liggen vanaf de dijk van Stavoren, inclusief de bootjes in de haven. Het ligt geen meter onder de horizon, maar het had er 70 meter onder moeten liggen. En anders komt u maar eens een keer over de Ketelbrug rijden. En dan ziet u in de verte net zo goed Enkhuizen als helder weer is. Volstrekt onmogelijk. Bij een aarde die bol is van 40.000 kilometer omtrek. Je kan dat zo narekenen. Daar hoef je niet gek voor te zijn. Dat is gewoon wiskunde. Reken het maar uit. Zie? Nou, wat moet ik daar nog meer van zeggen? Teken het eens uit, hè. De aarde, rond. De buitenkant is niks. De buitenste duisternis, dat is hier beneden. En aan de binnenkant is leven enzovoort. En in het centrum, bij wijze van spreken, in het centrum, daar is het beginsel van alle leven, daar is God. Wat heb je dan getekend? Een ei, dat is heel goed. Gaat u verder, wat heb je dan getekend? Heel goed, willekeurig welke vrucht eigenlijk. En eigenlijk heb je gewoon een levende cel getekend. Uiteraard de schaal, kern enzovoort. Wat het ei betreft kom je helemaal precies uit, want je krijgt die schaal van kalk, dus gewoon de aarde als zodanig, die is hard. Daarbinnen krijg je eerst het eiwit, dat is de eerste hemel, die van de vogels. Daarna krijg je het ei geel, het dooier, zou ik maar zeggen, is een beeld van de hemel, namelijk de sterrenhemel. En als het een beetje mee zit soms, dan heb je daarbinnen het vruchtbeginsel. Hebben jullie? En het leuke is, nee, dat is bij het ontbijt, zeg ik altijd. En dan kun je dat eens rustig bekijken. Niet hier, maar goed. Thuis bij je ontbijt dan. Hè? En dan heb je... Maar als je het ei gewoon onder de kip laat liggen, of wat dan ook, het zit een beetje mee, dan zult u al deze dingen niet vinden. Want wat u dan vindt, is alleen de scherven van het ei. Zo van, het is er ooit geweest. En geen ei geel, geen ei dooien, niks van het alles. Maar gewoon een vogeltje. Een kuiken van een kip of van een uil al naar het uitkomt. Die heb je toch, hè? Daar heb je beeld van een nieuwe schepping. Waarbij de dood verslonden wordt tot overwinning. En waarbij een verderfelijke wereld verdwijnt en opgaat in, want er wordt geen plaats meer gevonden, opgaat in of veranderd wordt in een nieuwe schepping. Ik heb zo mooi zo'n kuikentje komt eruit. Nou goed, we zullen het er verder niet over hebben. Maar u begrijpt toch de symboliek van deze dingen. En ik denk dat het daar ons het meest aan ontbreekt. Wij denken of abstract en er ontstaan allerlei waanideeën. Daar zorgt de duivel gewoonlijk wel voor. Omdat we ons die abstracte dingen toch niet werkelijk kunnen voorstellen. Dus het is makkelijk om dat scheef te laten groeien in onze gedachten. Of we denken puur technisch, fysiek enzovoort. Eén van de twee. En iemand vroeg mij gisteravond nog, ja, maar is dat nou letterlijk of is dat geestelijk bedoeld? En dan, mijn eerste reactie is, waar heeft zo iemand het over? Om de eenvoudige reden dat in de Bijbel die dingen gewoon in één adem gaan. Het is gewoon, God zei er zijn licht. En wat verschijnt er dan? Ja, roept u maar, al wat licht is en al wat openbaar maakt is licht. Begrijp u? Het is niet het een of het ander, maar het is het een en het ander. Gaat met elkaar gepaard. Het is ongetwijfeld zo dat de woorden van Romeinen 1 die zeggen dat God gekend kan worden, zijn onzienlijke dingen gekend kunnen worden uit het schepsel, dat het inderdaad betekent dat men van oudsher in christendom geloofde dat God zich bekend maakt in zijn woord, dat is waar, maar net zo goed in zijn schepping, en dat alles in deze wereld, al het zienlijke in deze wereld, uitdrukking geeft aan onzienlijke waarden en dus waarheden, want dat is wat een waarde is, een waarheid. Hebben die nog? Dus als ik een ei zie, zie ik het model van de wereld. Als ik een noot zie, zie ik het model van een wereld. Hè? De buitenkant ziet er meestal niet uit, maar dat is ook de buitenkant. Dus het dodenrijk enzovoort. Je denkt dat je een steen in handen hebt, wel een mooie ronde, maar het is een granaatappel. Ik noem maar wat, hè? Dat soort dingen. Of een steen, maar blijkt een noot te zijn. Dat kan allemaal. Er zit vrucht in. Het leven zit aan de binnenkant. Denk daar eens over na. Het leven zit aan de binnenkant. De buitenkant, de uitwendige dingen, uitwendige mens, wordt verdorven. Dat is 2 Korinthe 4, dat is een algemene uitspraak. Uitwendige mens wordt verdorven, de nieuwe wordt vernieuwd van dag tot dag. Dat is het hele idee. Het werkelijke leven, uw en mijn leven, is ook niet wat aan de buitenkant gezien kan worden, maar het is de inwendige mens. Dat is het hele verhaal, zoals met de schepping ook. Het leven is aan de binnenkant en in elk geval in het centrum daarvan, want daar is God. En naar buiten toe is duisternis en dood, want naar binnen toe is uiteraard licht en leven. Wat denkt u trouwens van de menselijke cel, een ijscel enzovoort? Hè? Kijk, het aardige is me nou, dan heb ik nog niet eens één bijbeltekst met u gelezen, maar ja, soms moet je over een heleboel drempels even heen. Hè? U weet hoe goed het is met zo'n ijscel. Er wordt leven, zaad wordt er ingebracht. Tegenwoordig doen ze dat in een laboratorium. Ik doe het liever ergens anders. Maar goed. God, ben ik dubbelzinnig genoeg voor iedereen? Gek, hè? Het redeneren langs twee lijnen op dit niveau, dat kan bijna iedereen. Op ander niveau lukt dat gewoonlijk niet. Maar goed, dan beginnen we maar langs deze kant. Het zaad wordt ingebracht van buitenaf. Het wordt ingebracht en veroorzaakt dat het ei vruchtbaar wordt, zal ik maar zeggen. En dus nieuw leven voortbrengt. Zo werkt zoiets. In het algemeen. En zo werkt het bij de schepping ook. Want de schepping is feitelijk één groot ei. Waar zaad ingebracht wordt, opdat vervolgens uit dat ei een nieuwe schepping tevoorschijn zal komen, waarbij dat oude ei en die schaal gewoon verbroken wordt, verdwijnt. Zeg ik wat geks? Nee hoor, er staat dat wij zijn wedergeboren, u en ik, wij als gelovigen, wij zijn wedergeboren, dus 1 Petrus 1, de laatste verse, wij zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwig blijvende woord van God. Waar werd dat zaad dan ingebracht? In onze harten. Het woord dat in ons geplant wordt. Geplant. Dat doe je met zaad eventueel. Het woord dat in ons geplant wordt. Onze oude mens fungeert als de moeder van de nieuwe mens, is het idee. En wat in de toekomst gebeurt, in ieder geval bij de opname van de gemeente, om het niet al te ingewikkeld te maken, want het gaat me maar om het beginsel, is dat deze oude mens veranderd wordt. Die is er ineens niet meer. Het ei is zoek en de nieuwe mens wordt openbaar. Dat is het hele verhaal. Nieuw leven in ons geplant. Maar wat geldt voor u en mij individueel, geldt net zo goed voor heel de schepping in het algemeen. De hele schepping is te beschouwen als één groot ei. Van mijn part als één grote vrouw, één moeder. Het is heus hetzelfde beeld. Alleen we geven het andere namen, stellen er ons dan iets anders bij voor. Maar het is echt precies hetzelfde. En de schepping is één groot eidommel, één grote vrouw, één grote moeder. Het zaad wordt ingebracht enzovoort. En het leidt ertoe dat daaruit, dat wil zeggen uit die moeder, uit die oude schepping, een nieuwe schepping tot stand komt. En ik verzin het niet. Echt niet, staat gewoon in de Bijbel. Maar waar het om gaat is, en dat is eigenlijk de aard, het kenmerk van typologie. En ik denk dat het nodig is om dat een keer te zeggen nu. De aard van typologie is niet maar dat je in de Bijbel een verhaaltje vindt of een ding en het is dan een beeld van, meestal van de Heer Jezus Christus. Dat is wel erg armetierig hoor. Typologie wil zeggen, of hoe ik dat maar formuleren moet zo gauw. Typologie heeft van doen met dat bepaalde structuren, bepaalde figuren, als u dat duidelijker is, zich herhalen op allerlei verschillende niveaus. En links en rechts en hoger en lager. Je ziet steeds hetzelfde plaatje. Dat is typologie. Dingen herhalen zich. En daarmee is het een een uitbeelding van het andere, een andere uitbeelding van het een. Zoals Petrus zegt, zoals Petrus spreekt over de vloed van Noach, waar staat dat de wereld er onrechtvaardigen geoordeeld werd in de wateren, maar door diezelfde wateren werd Noach behouden, want zijn schip bleef nog eenmaal op die wateren drijven, dus hij werd door die wateren behouden. En dan spreekt hij ineens over het tegenbeeld daarvan, namelijk de doop. Heb je die? De doop. Maar de zonvloed is een beeld van de doop. Kun je zeggen, is een type ervan. Het is namelijk hetzelfde beginsel. Men komt in het water terecht. Normaal gesproken zou men erin verdrinken. Maar door een of andere omstandigheid gebeurt dat niet. En is het juist redding. En zo is het met het woord van God ook. Men zou er door geoordeeld worden, is een bediening des doods. Maar niettemin door een of andere vreemde omstandigheid is het juist onze redding. Enzovoorts. Hebben we die nog? Het herhaalt zich. En de fase terug kom je bij die vloed van Genesis 1. De wereld werd geoordeeld, maar raad is wat. Aan het eind van het verhaal heb je toch ineens een aarde waarop een mens rondloopt. Is toch iemand uit die wateren tevoorschijn gekomen. Op een of andere wijze. En als je voor wateren meteen al invult, de dood. Wel nu, daar verdwijnen alle mensen in, geslacht op geslacht, zegt prediker. Maar er is er in ieder geval tot op heden één uit de voorschijn gekomen. Door de opstanding uit de dood, de Heer Jezus. Als eersteling. Want hij is terstond opgeklommen uit het water. En nou demonstreer ik u die parallellen. Het gaat over zijn opstanding. De Heer zal hem terstond verheerlijken. Ik meen dat we die zelfs gelezen hebben van de week. Uit het Johannes-evangelie. Maar elders lezen we Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water. Maar het is hetzelfde. Het een is een beeld van het andere. Enzovoort. Dingen herhalen zich. En men zal dat begrijpen. En al wat wij in de wereld zien, is ook van toepassing op heel de wereld als zodanig. En als de vorm van zo'n cel, met zo'n kern en een mantel, of hoe dat maar heten mag, hè, als dat de meest elementaire vorm is van leven, van levende dingen enzovoort, wel logischerwijze is het ook het model van heel de wereld als zodanig. Want dat leert de Bijbel ook. En daarna lees ik u letterlijk die tekst die ik een paar dagen terug al aan u voorgehouden heb, zo uit het hoofd, uit Romeinen, hoofdstuk 8. Ooit opgevallen dat God altijd vader genoemd wordt in alle culturen en dat de aarde moeder is, moeder aarde. Vreemd, hè? Weet men nog, waarschijnlijk omdat men er geen waarde aan toekent, daardoor blijft het bestaan. Maar niettemin is het zo, het is moeder aarde. Het woord wereld is trouwens een vrouwelijk woord. Dus nou kun je nooit meer zingen, er is uit 's werelds duistere wolken, want de wereld is niet mannelijk. Het had moeten zijn der wereld duistere wolken. Echt zo, de wereld is vrouwelijk, schepping is vrouwelijk. De schepper is mannelijk. Maar goed, als je die dus bij elkaar brengt en als de man het mannelijke is in het midden van, dan wel in het vrouwelijke, wat krijg je dan? Nageslacht. Een volgende generatie. Nou, dat is precies wat er gebeurt. En dat zegt de Bijbel ook, Romeinen 8. Ik houd het, vers 18, ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen, dat wil zeggen niet opweegt, waarde bepalen, wegen, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, want het schepsel, dat wil zeggen de schepping, het schepsel, en dan staat er, als, maar dat moet je gewoon weglaten, dat hebben de vertalers ingevoegd, en dat het beeldspraak is, dat zal wel. He. Want het schepsel met opgestoken hoofden in de zin van rijkhalzend, niet in de zin van moedig, maar wel in de zin van rijkhalzend, want als je rijkhalst kun je verder kijken. En dat is niet omdat de aarde rond is, maar vanwege het perspectief en de hoek waaronder je de dingen ziet. He. Bovendien, hoe hoger je bent, hoe beter overzicht je hebt. En het heeft niks met de bolvorm of holvorm van de aarde te maken. Het werkt altijd, het werkt zelfs in een zaaltje als deze. Ik zie bijna al uw gezichten, maar u ziet de gezichten van anderen nauwelijks. Maar ik sta ook hoogkijker overheen. He? Maar de schepping, rijkhalzend, ze verwacht een betere wereld. Zei Kok. Nou. Ja, ja. Als Hollander. Nee, goed, laat maar zitten. Want het schepsel met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der zonen Gods. En dan komt de toelichting, verwacht eigenlijk gewoon de openbaring van de gemeente. Maar goed, misschien hebben we het daar nog over. Maar vers 20, want het schepsel is aan de ledigheid, zinloosheid, doelloosheid, ijdelheid der ijdelheden, vanitas, vanitatum. En al, het hoort in het Latijn, ja. Nou goed. Want het is een begrafenisverzekeringsmaatschappij. Wist je toch, vanitas of niet? Nee? Maar vroeger was dat zo. Naast ons huis hing op het Kaaspakhuis een groot bord. Vanitas. Begrafenisverzekering. Ijdelheid der ijdelheden. Wat zit er in de kist? Niks. Niks. Dus je kan het net zo goed begraven. Is zo. Maar goed, denk er maar over na. Vers 20, want het schepsel is aan de ledigheid onderworpen. De schepping is ledig, dat kan alleen maar als de schepping hol is. Leuk hè? Toch of niet? Iets kan alleen leeg zijn als het hol is. Nou goed, want het schepsel is der ledigheid onderworpen. Ja, letterlijk of overdrachtelijk, dat doet er toch niet meer toe inmiddels hè? En daarna, niet gewillig, maar om diens wil die het daaraan, aan die ledigheid onderworpen heeft. Op hoop, dat wil zeggen in verwachting, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der zonen Gods. Want wij weten, kinderen Gods staat er trouwens, vers 21. 22, want wij weten, en wij geloven dat ook, dat het ganse schepsel, let op het enkelvoud, niet alle schepselen, dat is ook zo, tot op zekere hoogte, maar er staat het ganse schepsel. Het is één ding, de hele schepping dus, dat de hele schepping tezamen als één geheel, dus staat er eigenlijk nogal een keer, met grote nadruk, de schepping als één totaal geheel, een kosmische, dat betekent wereld en orde, hè? Kosmische eenheid, zeg ik voor de andersdenkenden onder ons. Andere denominaties, maar goed, hè. Dat de schepping, het ganse schepsel, tezamen zucht, kreunt eigenlijk. Hard op ademt is het. En tezamen, en dan niet als, dat hebben de vertalers er weer van gemaakt en ze verzwakken het. Maar tezamen in barensnood is tot nu toe. Als u zegt dat is beeldspraak, zeg ik, dat zou kunnen. Maar naar mijn gevoel is het geen beeldspraak. Het is maar wat je als norm neemt. Als je inderdaad een mens als norm neemt en zegt, die wordt zwanger en die is in barensnood. Oké, en daarna wordt het plaatje geprojecteerd op heel de schepping. Dan zeg ik, inderdaad, dan is het beeldspraak. Maar ik geloof dat het echt andersom is. En dat het niet de mensnorm is, maar God en eventueel heel de schepping. Dat wil zeggen God in relatie tot de schepping Dat is de norm. En die norm zie je vanuit het grote geprojecteerd in het kleine. Waarom denkt u dat de verhouding tussen man en vrouw in het algemeen zo'n gespannen verhouding is? Nee, ook als die goed is. Die spanning. Weet je nog, Bram, van vroeger? Nou, nee, sommigen begrijpen het misschien niet, maar die spanning is er altijd. Als die er niet is, dan is er onverschilligheid, dan deugt je niet. Maar waarom is die spanning daar? Omdat het de uitdrukking is van de spanning, de haat-liefdeverhouding. Van de spanning tussen de schepper en de schepping. En de mens ondervindt het aan de leven. Zo simpel is dat. En niet alleen de mens, maar ook Israël, dan heb je een ander niveau. Ook Israël is daar de illustratie van. Israël de vrouw, Jehovah de man. En de Bijbelse geschiedenis is een hoge mate erin van dat huwelijk. Soms ging het goed. En meestal ging het slecht. Het liep in ieder geval slecht af, tot op heden. Maar het is nog niet afgelopen, het loopt alsnog goed af. Dat is het verhaal. Het ziet er niet naar uit, het is heel moeilijk, maar het wordt toch wat, uiteindelijk. En dat is het verhaal van de schepping ook. Het ziet er niet uit, gaat helemaal verkeerd, maar het loopt toch goed af. En de vrouw die zwanger is, die doet ineens de meest vreemde dingen. Ik zal u daar geen opsomming van geven. Maar, hè? Die weet u wel, hè, zuster? Ja, die kent u wel. Ik zal u er niet mee confronteren meer. Maar u doet ineens de meest vreemde dingen, de meest irrationele dingen ook. Je denkt uiteindelijk van, ze legt het loodje, ze legt het af, want ik zeg het maar populair. Het blijkt in ieder geval bijzonder gevaarlijk te zijn om een kind te baren. Kan je me zo het leven kosten. Dat is ook bijbels, en in de Bijbel komt dat trouwens ook voor. Maar niettemin loopt het dan uiteindelijk toch goed af. En van oudsher zegt men, nou ja, de moeder, we kiezen toch voor het kind. Die kent u toch ook, hè? Mag je niet hardop zeggen, maar het is zo, hè? Was vroeger, nu niet meer geloof ik, maar vroeger was dat zo, hè? Als het link werd, dan de geboorte van de baby ging voor, met als gevolg dat de moeder overleed. Maar goed, zo gevaarlijk is het. Dat wil zeggen, nou, de mens ziet eruit van, dit kan helemaal niet, en toch gebeurt het. En dat is met de schepping precies zo het geval. En dat lezen wij hier dus ook, hè, in Romeinen 8, vers 22. Wij weten dat de schepping als geheel tezamen zucht, en nog een keer tezamen in barensnood is tot nu toe. En het zuchten is de uitdrukking, is kreunen eigenlijk, maar het is de uitdrukking van het lijden van de tegenwoordige wereld. Hoe lang bestaat die tegenwoordige wereld of tegenwoordige tijd? Die van vers 18, ik houd het ervoor, het lijden van deze tegenwoordige tijd. Sinds wanneer is het tegenwoordige tijd? Sinds Adam. Sinds de zeven dagen van Genesis 1, uiteraard. In ieder geval lezen we in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 11, dat het lijden ook van de oudtestamentische gelovigen, beginnende in elk geval zwart op wit bij Abel, dat dat lijden verwisseld zal worden, ingeruild zal worden voor heerlijkheid. Waar staat, ze verwachten loon, ze verwachten vergelding der erfenis, ze verwachten een betere opstanding, maar in ieder geval, hun lijden was niet te vergeefs, hun lijden is net zo goed niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan hen zal geopenbaard worden. De tegenwoordige tijd, dat wil zeggen die vanaf Adam, en ik bedoel dus die van de zeven dagen, want ik kijk niet op een weekje, hè, maar die van de tijd vanaf de zeven dagen, de dagen van herstel uit Genesis 1, tot aan de jongste dag is in principe de tegenwoordige tijd, en die wordt gekenmerkt door lijden. De hele tegenwoordige wereld wordt gekenmerkt door lijden. Vandaar dat men mij om de 14 dagen vraagt of ik niet eens een reeks bijbelstudies wil houden over het boek Job. En daarna zeg ik altijd, nou ja, als ik dat echt serieus moet gaan doen, ben ik een jaar of vijf bezig. Eens in de 14 dagen, dat is maar 16, 17 keer per jaar of zo. Een anderhalf uur tegen die, hoeveel zijn het, 50 hoofdstukken? Iets in die buurt, geloof ik. Je bent nog niet gelukkig, hoor, als je daarmee moet bezighouden. Ik ook niet, en u helemaal niet, als ik het u voor moet houden. Ik zeg altijd, nou ja, Dan zeggen ze, nou, maar dan kun je toch wel iets korter doen. Dan zeg ik, ja, dan, maar mijn methode is dan dat ik alleen het eerste en het laatste hoofdstuk bespreek. Hè? En ik bedoel het serieus. Alleen dat lijken de minst serieuze hoofdstukken, omdat die het minst filosofisch van aard zijn. Maar daarom zijn ze zo zinvol. Want die andere hoofdstukken zijn één grote demonstratie over dat er geen zin is van het lijden van de mensen. Dat je wel theorieën kunt ontwikkelen waar je jarenlang over kunt nadenken en filosoferen. Je kunt er zelfs op promoveren. Niet dat dat helpt, maar goed, dat kan allemaal. Maar het schiet geen bal op. En of je nou langs de ene kant binnenkomt of langs de andere kant binnenkomt, je krijgt een lang verhaal, maar het komt nergens uit. En daarom is het zo'n lang verhaal. Ik denk dat het boek Job gewoon komisch bedoeld, maar niet serieus, een soort komisch bedoeld boek is om te demonstreren hoe het nou werkelijk gelegen is. Hoofdstuk 1 is makkelijk genoeg. De zonen gods in de hemel voor de troon van God en overleggen met elkaar. Met andere woorden, de hele gang van zaken in de wereld wordt bepaald vanuit de hemel. Of het ten goede is of niet, heb ik daarmee niet gezegd. Maar wel dat de gang van zaken in de wereld bepaald wordt vanuit de hemel. En onder andere door, in een belangrijke mate door de God deze eeuw. Beslot, wij leven niet eens meer in de dagen van Job. Wij leven in de dagen van daarna. Hè, waarin zelfs God de wereld heeft losgelaten, maar de duivel niet. Die kent u toch, hè? Dat was Romeinen 1, maar goed. In ieder geval, het wordt vanuit die geestelijke wereld, wordt dat bepaald. En de mens maar filosoferen over de zin van het lijden en het antwoord is, het heeft geen zin. Huh? En dan stap ik over naar het andere verhaal en dan maar filosoferen over de smart uwer dracht, die zeer vermeerderd is. Ik heb het tot dames nu, omdat het zo ook in Genesis 3 staat. Ik zal zeer vermeerderen de smart uw dracht. Ze had nog nooit gedragen. Dus hoe het daarvoor was, zou niemand je kunnen vertellen. Maar er staat gewoon, ik zal zeer vermeerderen de smart uw dracht. En waarom moest dat? Voor straf. Kom nou. Hè? Als je er daarmee af was, van je zonde. Een tamelijk goedkope oplossing, denk ik dan altijd. Hoezo voor straf? Nee, waarom is dat zo? Omdat een nieuwe schepping, en ik bedoel maar niet een kind, ik bedoel dat omdat een nieuwe schepping tot stand komt via de weg van lijden. En in ieder geval de weg van lijden van de man wel te verstaan, in de eerste plaats. En vervolgens krijgt de vrouw daar het een en ander van mee, heel de geschiedenis door. En we krijgen gewoon uit onze eigen waarneming en beleving een antwoord op de vraag, wat is de zin van het lijden? Daar heb je geen meer dan 40 hoofdstukken uit Job voor nodig. Die geven namelijk een antwoord niet. Dat is nou juist de essentie van een boek Job. Wat is de zin van het lijden? Dat uit dat lijden een nieuwe wereld, een nieuwe schepping tot stand komt. Waarom lijden u en ik in onze levens, Heer? Heb ik nagevraagd aan die andere figuur, aan die prediker. De prediker zegt gewoon, een mens heeft allerlei ellende in het leven, opdat hij zou leren zijn hoop niet te stellen op de dingen hier onder de zon, maar opdat hij zijn hoop zou stellen op de dingen die van God komen, boven de zon. Waarom lijdt de mens? Opdat hij zou leren te geloven. Anders zou hij op zichzelf vertrouwen. Maar door geloof krijgen wij deel aan een nieuwe schepping. Uit lijden komt die nieuwe schepping tot stand. Groeit die ook. Nu in ons als gelovigen. En zo is het met de wereld ook. Waarom lijdt de wereld? Omdat God bezig is om uit die oude gevallen wereld een nieuwe schepping tot stand te brengen. Het is makkelijk genoeg. Want het lijden in de wereld vind je de eerste plaats daar op het terrein van de voortplanting. Zo is het nou eenmaal. Niet alleen bij de mens, maar ook bij dieren en zelfs in de plantenwereld enzovoorts. U weet, er ontstaan mooie dingen, maar het gaat kapot. Ontstaan prachtige bloemen, maar ze verwelken. Het moet wel, anders is er geen voortplanting. Hè? Je krijgt prachtige paddenstoelen, zal ik maar zeggen, mooie dingen. Maar op een gegeven moment ontploffen ze of zoiets. Ze knallen uit elkaar en om het zaal te verstrooien enzovoort. Moet ik meer zeggen? Dan kan ik niet, want dan krijg ik een vuurrode kop. Maar denk daar nou eens over na. Zo zit dat in elkaar. He. En dat kost pijn, dat kost moeite enzovoort. Dat gaat allemaal niet vanzelf. U weet, de grootste problemen in het leven van de mens liggen op het seksuele terrein. Dat heb ik nagevraagd aan meneer Freud. Die schijnt voor doorgeleerd te hebben in elk geval. En anders vraag ik het maar aan uw eigen psychiater. He. Hele problemen liggen daar niet, maar drukken zich daar altijd uit. Dat zijn samenhangende dingen. De essentie van het leven is namelijk dat een nieuwe schepping, dat nieuw leven zou tot stand komen. Zie, daar gaat het om. En dat zouden we laten gebeuren. En het lijden dat erbij hoort, zouden wij accepteren. En als het tot gevolg heeft dat je door de wereld voor gek versleten wordt, dan zeg ik, ja, dat is nog het minst erge. De Bijbel zegt, de wereld zou ons haten. En als dat niet het geval is, dan is er met ons iets mis. Want de Heer zegt, zij zullen u haten, ze hebben mij gehaat. Ze zullen u verwerpen, want ze hebben mij verworpen, enzovoorts. Zie je? Dus als we voor gek versleten worden of gehaat worden in de wereld, zijn we in heel goed gezelschap. Toch? Het enige gekke aan ons is gewoon dat wij navolgers van de Heer Jezus zijn en die zei, heb je dan nooit gelezen dat? En als ik straks voor de Heer kom te staan, dan hoop ik niet dat hij tegen mij hoeft te zeggen, maar heb je dan nooit gelezen dat? En dat ik dan bijvoorbeeld zeg, ja, dat heb ik wel gelezen, maar ik heb ook gelezen van die en van die, hoe heet die, Hawkins heet die geloof ik, die gekke man in die rolstoel, die nauwelijks zich bewegen kan, maar wel alles schijnt te weten van de hele wereld, zou ik maar zeggen. Een soort schepper, als God de wereld niet geschapen had, had hij het gedaan. Hè? Zo heet die man toch? Hè? Stephen Hawkins, ja. En dat ik dan bijvoorbeeld zeg, ja, dat heb ik wel gelezen, maar ik heb ook gelezen van die en van die, hoe heet die, Hawkins heet die geloof ik, die gekke man in die rolstoel, die nauwelijks zich bewegen kan, maar wel alles schijnt te weten van de hele wereld, zou ik maar zeggen. Een soort schepper, als God de wereld niet geschapen had, had hij het gedaan. Hè? Zo heet die man toch? Hè? Stephen Hawkins, ja. Ik denk al, als ik die man hoor en zie, of voor zover je hem kunt horen en zien, maar ik hoor dus zijn verhalen en ik zie hem in beeld, denk ik, ja, precies. Hij kan me nog meer vertellen. Ik vind het een prachtig plaatje van hoe de schepping in de praktijk is. Er deugt namelijk geen moer van. Er moet met kunst en vliegwerk in stand gehouden worden met mooie verhaaltjes. Ik bedoel het niet lelijk naar die man toe, maar ik heb meer vertrouwen in het woord Gods. En als ik bij de Heer kom, kan ik niet zeggen, maar Einstein zei toch, het was weliswaar familie, omdat hij ook Joods was, maar vooruit. Of Stephen Hawking zei toch, en mijn leraar geschiedenis zei toch, kom nou toch, zeg hij. En ik heb toch van die prachtige foto's gezien, enzovoorts, hè, van de aarde als een bol. Wat belachelijk, dan ga je één keer naar Eindhoven, naar het Evorion, en laat je daar demonstreren dat het met geen enkele, dat het absoluut niet mogelijk is om te zien of iets bol of hol is. Dat demonstreren ze dat. Of nog zo is, weet ik niet trouwens. Maar dat was in de tijd in ieder geval zo. Jazeker. Dan denk je, het is een bol. Want je ziet een kaart van de aarde. Dus het moet een bol zijn. En dat is het niet zo. Het is hol. Je kan het namelijk niet zien. Daar zijn we niet toe ingericht. Wij herkennen dingen. Wij zien een bal en weten uit ervaring dat zo'n ding rond is. Maar wij kunnen niet zien dat hij rond is. En er zijn altijd nog mensen die zeggen, ja, maar ik kan dat wel zien hoor. Want het is toch zus, het is toch zo. Dan zeggen ze, ja jongens, einde van de discussie. Ga dan maar terug naar je school. Ga je schoolgeld maar terughalen. Begin maar overnieuw. Koop eens een boek, denk ik dan altijd. Nee, serieus. Zo zit het nou eenmaal. En mooie fotootjes van de man op de maan en de aarde op de achtergrond, die zijn gewoon in elkaar gestoken. Dat is ook niet geheim. Dat is niet geheim. Dat is gewoon een mooi sfeerplaatje. En sommigen menen dat ze die foto's kunnen gebruiken als bewijs voor hoe het er werkelijk uitziet. Nee, dat is onzin en daarvoor zijn die foto's ook niet bedoeld. Het is trouwens geen foto die niet getruckeerd wordt voordat die gepubliceerd wordt. Dat is ook altijd zo geweest. Omdat die dingen nou helemaal niet deugen. Maar goed, je moet, als je zelf fotograaf bent een beetje, dan weet je dat het ook inderdaad allemaal niet kan. Maar goed, laat maar zitten. Maar van die, Neem me niet kwalijk, maar van die onbenullige argumenten krijgen we dan allemaal te horen. Geloof toch gewoon wat de Bijbel zegt, no point. Je hoeft het niet te publiceren, dat doe ik wel bij gelegenheid, heel voorzichtig. Het kost je de kop niet, echt niet. En als je verstandige mensen tegenkomt, die zijn er niet veel, maar als je verstandige mensen tegenkomt, dan zullen ze toegeven dat het inderdaad best zou kunnen. Maar dat het erg onhandig is om ermee te rekenen. Dat holle wereldbeeld. Erg onhandig. Je kan beter een rekenmodel ontwikkelen dat overeenkomt met hoe de dingen zich aan onze ogen voordoen. Dat is veel makkelijker werken. En dat doet men ook. Zodat men bij de NASA, zou ik maar zeggen, want dat moet je altijd noemen, NASA, dat maakt altijd indruk. Er zit ook maar een stel ABS'ers daar, hoor, die wat aan knopjes rommelen, maar dat doet er niet. Is zo. Nou ja, goed, maar dat men bij de NASA echt niet uitgaat van een wereldbeeld van waarin ergens een ster door een onmiddellijk heelal schiet, dat noemen wij de zon, en daaromheen draaien wat planeten, en een van die planeten zijn wij, draaien daaromheen en we moeten die zon bijhouden. Dus door een soort kurkentrekkenbeweging, zal ik maar zeggen. En om die aarde draait er ook nog een maantje zo rond. En dan moeten wij vanaf de aarde zo'n ding schieten. Goed richten, weet je wel. Met zo'n raket van die aarde aan de maan, terwijl alles beweegt. U denkt toch niet dat ze dat gaan uitrekenen? Hoe ze dan die baan moeten berekenen? Echt niet. Die hebben gewoon een aarde die onbewegelijk staat. Wel een bol. Maar een aarde die onbewegelijk staat. Enzovoort. En de maan die daaromheen sukkelt. En de vaste uitgangspunt is de aarde. De aarde en de coördinaten van de aarde. En daaromheen gaat die maan. Dan kunnen ze precies bij aan berekenen. Ten opzichte waar die staat ten opzichte van de aarde in de loop der tijd. En daar sturen ze zo'n raket naartoe, hoor. In hun wereldbeeld staat de aarde echt net zo vast als in dat van Ptolemeus. Alleen als wij zeggen in dat stelsel te geloven, worden we voor gek verklaard. Maar daar gebruiken ze het omdat ze anders helemaal geen ruimtevaart kunnen praktiseren. Hebben we dit nog? Ik verzin niet wat. Dat is gewoon zo. Zo werkt dat. Nou goed. Terug naar de Bijbel dan. Daar heb je dus van doen. We hebben dus van doen in Genesis 1 met twee dingen. Het eerste is een oude wereld die geoordeeld werd waarna de wereld hersteld wordt, dat is natuurlijk ook een onderwerp waar tegen geprotesteerd wordt. Ik weet nog dat er iemand was die zei, die kleine Halevoet kunnen we hier niet houden aan de evangelische bijbelschool, want die leert een dwaalleer. Oh ja, welke dan? Nou, deze, die van de restitutieleer. In evangelische kring dus, men wil het niet weten. Terwijl traditioneel een evangelische kring ben altijd dat geloofd heeft. Dit geloofd heeft, zo zit het nou eenmaal. Alleen reformatorisch in het algemeen willen er niet van horen. Gemiddeld zo, gemiddeld. Ik bedoel het echt niet lelijk, maar zo gemiddeld is het. Ik heb nooit anders geweten, ik heb het ook nooit anders geleerd dan dat het zo was. Maar het gekke is, dan kom je met een verhaal van oude wereld geoordeeld door water en daarna een nieuwe wereld. Kijk, dat leren we op alle onchristelijke, maar ook christelijke scholen dat het zo is. Want we moesten allemaal leren over een oude wereld enzovoorts. En daarna kwamen de ijstijd, dus allemaal ijs, dat is water. Er overheen, een beetje hard water omdat het koud was, maar dat was het dan. Enzovoort, dan heb je een verhaal wat in overeenstemming is met wat de zogenaamde wetenschap ons leert. En dan blief men het niet. En die kwestie van die holle aarde schijnt in strijd te zijn met wat de wetenschap ons leert. Dat is niet zo, maar dat schijnt, dat denkt men. En het schijnt in strijd te zijn met de wetenschap. En dat blief men ook niet, maar beide partijen gebruiken zogenaamd wetenschappelijke argumenten. Ik vind het belachelijk, hoor. Echt. En wij doen geen knieval voor de wetenschap, we lezen gewoon wat de Bijbel leert. En het aardige is, wij leren inderdaad uit de Bijbel dat er een oude wereld was die van Gods wegen geoordeeld werd. Een geconstrueerd oordeel. God maakte er onder zijn controle niet een wilde puinhoop van, maar God onder zijn controle bracht een oordeel over die oude schepping. En daarna, en het gebeurt in 7 dagen, of 6 moet je dan zeggen, maar goed, voor mij part 7 dagen, maakte God, herstelde God die wereld tot wat hij nu is, en dat is het dan. En en passant blijkt ook precies hoe de verhoudingen in die wereld zijn. Waarbij de aarde, los van of het rond is of niet, waarbij de aarde in elk geval de grens is van de hemel. Dat is uit de Bijbel makkelijk genoeg aan te tonen. En En dus waarbij de schepping uit drie etages bestaat, zal ik maar zeggen. Je hebt de hemel, je hebt de aarde, nou twee hemelen en één aarde. En dan kun je er ook nog onder, maar dat hoort niet meer bij de schepping. Dat heb je nou gedaan. Neem hem dan maar plat als je hem niet rond wil zien. Maar ik geef u dat er maar gratis bij. Rond, sluitend in zichzelf. De moeder, het ei, dat bevrucht zal worden door het zaad der wedergeboorte. Dat betekent dat in de schepping het woord Gods ingebracht zal worden in u als onderdeel van de schepping. In mij als onderdeel van de schepping. Maar ook collectief in heel de schepping. Want wat werd er gebracht in deze wereld? Het zaad, namelijk het woord. Oké, wat is dat? Ja, met opzet, ik kan het niet goed formuleren, want dan geef ik het antwoord. Ik had moeten vragen, wie is dat? Wie is het woord? Christus zelf. Ja, dat is een metafoor. Dat is nou beeldspraak. Gek genoeg, niemand denkt daar ooit aan, maar dat is wat het is. Maar niettemin is dat zo. Wie is het zaad? Wie is degene over wie gezegd wordt, indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar als het in de aarde valt en sterft, zo draagt het veel vrucht. Dat is toch de Heer Jezus? Het zaad dat vrucht zou dragen. Hij is degene die dus ingebracht werd, met opzet zeg ik het zo, een beetje dubbelzinnig, ingebracht wordt in de wereld. En daar waar ontvangen is, conceptie, geloof, aanneming heet dat. Zoveel hem aangenomen hebben en zo is conceptie. Daar waar hij aangenomen wordt en is, brengt hij inderdaad leven voort. In u, in mij, in andere mensen, maar meer in het algemeen in de schepping als zodanig. Nou goed, nou we het toch over hebben, hebben we natuurlijk nog een mooie. U kent toch dat andere, het ontschoot me net. U kent toch ook het dilemma in de Bijbel altijd van die vrouwen, hè? Je mag het nooit hardop zeggen natuurlijk, dat is wel verboden. Maar u weet toch dat één vrouw onvruchtbaar is? Per definitie. Zij wil zo, nee. Ik heb het nagevraagd aan een psychiater. Die vrouwen die willen zo graag een kindje, maar zij kunnen geen kinderen krijgen. Wat doen zij dus? Zij weten meestal een oplossing. Zij vangen een man. In hun netten. Ik bedoelde netjes, maar vooruit. In hun netten en garen, zuster. Uit de Prediker. Alles. En als dan eenmaal voor elkaar is en zij krijgt een kind, dan is de kans groot, ik waarschuw u, dan is de kans groot dat die man daarna niet meer telt, dan telt alleen nog maar het kind en de kinderen. Want daar ging het allemaal om. Heb je die? Ja. Want... Want zij fruit. Eet meer fruit. Toon Hermans. 1958. Maar goed. Het gaat, alle drift van de mens is paringsdrift. Gaat maar om één ding. Gaat om de voortplanting. Dat is zo. Maar wat ik probeerde te vertellen was dat de vrouw helaas en nadrukkelijk onvruchtbaar is. Soms ook als zij een man heeft. Maar dat is wat je in de Bijbel tegenkomt. En in de Bijbel is de Bijbelse geschiedenis. En waar het belangrijk is, blijkt het problematisch te zijn. Dan hoe dan ook, wordt niks geboren. Zie? En ook in de Bijbel is het heel duidelijk zo, dat de vrouw zou aan haar man kinderen baren enzovoort. En waar dat niet gebeurt, wordt zij geacht ongelukkig te zijn. Dat u het daar wellicht niet mee eens bent, dat u het anders ziet, dat kan wel wezen. Maar algemeen bekend is dat dat het Bijbelse idee is. En zo vinden we onvruchtbare vrouwen. En als er dan een kind geboren is, is het inderdaad een blijde boodschap, gelukkig, het werkt en zo. En vervulling van het leven en van het bestaan enzovoort. Maar de vrouw is onvruchtbaar. En in vele gevallen moet er een wonder Gods aan te pas komen om de vrouw, of het nou Sarah is, of Rebecca, of wie was het, Rachel, of Hanna, noem nog eens wat, om ze vruchtbaar te krijgen. Hè? En ik had natuurlijk Maria moeten noemen. Dan zeggen we, ja, maar dat was een ander verhaal. Dan zeg ik, nee, hetzelfde verhaal. Die zei ook, ik kan geen kinderen krijgen. Waarom niet? Omdat ik geen man beken. Nou ja, toen was er een man die haar bekende, alleen op een wat vreemde manier. Maar niettemin, het is altijd hetzelfde beeld. En waarom is dat zo? Wel, op laag niveau is het zo omdat daarin gedemonstreerd wordt dat de natuurlijke mens, levend onder de beginselen van deze wereld en dus onder de wet, volstrekt onvruchtbaar is. En niet ontvankelijk is voor de man. En voor zover men wel ontvankelijk is voor de man, is het helaas steeds mis. Dat wil zeggen, er vindt geen conceptie plaats. En dus heeft de vrouw, Israël, levend onder de wet. Of u of ik, levend onder de wet. Dus heeft de vrouw de man niet. Heet zoiets. Dat is op laag niveau. Zo van, wet is een bediening des doods. Daar komt geen leven uit voort. Maar op een veel hoger niveau is het natuurlijk zo dat geïllustreerd wordt dat heel deze schepping in werkelijkheid onvruchtbaar is. Als je niet bevrucht wordt, dan dient hij tot niks. Want de schepping is een vrouwtje. En als de man dan niet een rol in speelt, een functie in heeft, kan ik beter zeggen, dan dient die schepping tot niks. Sorry, ik ben wel eens vrouwen tegengekomen die waren beledigd. Als ik zei van ja, als een vrouw geen kinderen krijgt, is haar bestaan zinloos. Maar u begrijpt toch over welk niveau ik nu spreek. He? Daarna zeg ik ook, nou ja goed, er zijn andere dingen. En een leven is niet per definitie onvruchtbaar als er geen kinderen geboren worden. Je moet de dingen wel kunnen relativeren. Maar op het terrein van de voortplanting, en dat is toch min of meer de norm, zeg ik het toch maar zo. De wereld, die vrouw, die grote moeder, die magna mater uit andere theologieën en filosofieën, is inderdaad onvruchtbaar. Die feministen houden daar niet van, want die willen graag kinderen krijgen zonder man. En die vereren dus de magna mater, heb ik gezien toen ik ook op die dikke buik, dikke bult stond van de, hoe heet het ding ook weer, de Thor in Glastonbury. Daar zag je wat feministen rondlopen, op die bult midden in het vlakke landschap. Want die berg die werd geacht een beeld te zijn van een zwangere buik. En er werd moeder aarde aanbeden. En in die bult zou dan een kindje liggen, zal ik maar zeggen, bij wijze van spreken. Dat zat dicht bij de waarheid, zeg ik dan maar. Maar de vrouw brengt niet voort alleen door het wonder dat van de man komt. En ik praat natuurlijk langs twee lijnen tegelijk, langzamerhand weer. Zie? De aarde, de schepping zou vrucht voortbrengen daar waar de man inderdaad een functie heeft in het geheel. En voor u en mij geldt precies hetzelfde. Als dat woord Gods in ons woont en daar de kans krijgt om te wortelen en tot ontwikkeling te komen, dan ontstaat daar dat nieuwe leven. Dan komt dat tot ontwikkeling enzovoorts. En dat is met de schepping ook het geval. Maar de schepping bleek onvruchtbaar te zijn, oorspronkelijk. En de schepping van Adam, dat wil zeggen de verschijning van Adam op deze oude aarde, was gewoon een schijnzwangerschap, zeg ik wel eens. Dat is maar langs één lijntje van redeneren hoor. Pas toen de laatste Adam verscheen in zijn opstanding, toen was er daadwerkelijk nieuw leven verwekt. Heb je dit nog? Voortgebracht kan ook, maar vooruit. Ik probeer terug te gaan naar Genesis. En dat is precies het goede woord wat erboven staat met koeien van letters. Genesis. Dat betekent niet geen zins. Dat betekent het tegenovergestelde, het betekent alles. Het betekent namelijk wording. Hoe komen de dingen tot stand? Wording. Hoe komen de dingen tot stand? Nou, de bloemetjes en de bijtjes en je hebt een eicelletje, zal ik maar zeggen. Weet u wel, en dan komt het zaadcelletje en dat komt daarin. Zo worden de dingen. Dus wat krijg je aan het begin van het verhaal? Een ontiegelijk grote eicel van 40.000 kilometer omtrekken met een straal van 6300 nog wat kilometer enzovoort. Hè? Zodat je weer Pythagoras erbij kunt halen. Dat vind ik wel leuke dingen altijd. Hè? Maar dan ontgaat je de essentie. Het is een levensgrote eicel waaruit iets geboren zou worden. En wat eruit geboren wordt, is een nieuwe schepping. Dat is die van de jongste dag die wij verwachten, in zekere zin. En andersom, de tegenwoordige wereld, daarvan zei Romeinen 8... Wij weten dat het ganse schepsel als één geheel, ook collectief als één geheel, tezamen en nog een keer tezamen, zucht, namelijk in barensnood is, het schreeuwt, is in pijn om te baren, maar dat lijden van die tegenwoordige tijd of wereld is het lijden van de zwangerschap, het moet leiden tot het openbaar worden van een nieuwe schepping in de toekomst. En daarna zei de apostel, die wil ik toch nog even lezen, want het was het volgende vers in Romeinen 8, en dan niet alleen, maar ook wij zelf, enzovoorts. Dat wil zeggen, wat op de hele schepping van toepassing is, is ook van toepassing op u en mij individueel als gelovigen. En niet andersom, onthoud die ook, hè. Bijbelse algemene waarheid is niet ontleend aan of afgeleid van individuele menselijke waarheid, van het kleine niveau naar het grotere, maar het is andersom. Goddelijke waarheid drukt zich uit in dingen in het klein en dus ook in uw en mijn leven. En daarom is het van belang om deze grote waarheden te kennen. Het idee van heel de schepping is een holvat, of hier rond is, doet weinig te zaken, want zo rond is je nou ook weer niet. Maar in ieder geval, heel de schepping is een hol aardenvat, want de hele aarde is een vat. Hebben we er nog? En vaten zijn gewoonlijk rond, althans in één richting, in één vlak. Heb je nog? Heel de schepping is één aardenvat en zou gevuld moeten worden. Namelijk, de schepping, de aarde, zou vol moeten zijn met... Heel goed, broeder. Want Christus zou zijn alles in alle. Gaat u verder. Heel de schepping zou vol moeten zijn met... God... Want God zou zijn alles en in alle. De ene was uit Colossense 3, deze is uit 1 Korinthe 15. God zou zijn alles in alle, toch? Heel de aarde, heel de schepping zou vol zijn met kennis des Heren. Hebben we dit nog? Gelijk wateren, de bodem der zee, de aarde, heb je, zal vol zijn met kennis des Heren, gelijk wateren. De bodem de zee bedekken. De hele holte, de afgrond, de zee, maar eigenlijk heel de aarde gevuld met kennis des Heren. En dat dat bedoeld is, zo letterlijk, dit komt uit Jesaja geloof ik, maar dat dat ook inderdaad zo bedoeld is, daar ben ik even de draak. Ja, dat dat inderdaad zo bedoeld is, dat vindt u bijvoorbeeld ook in Efeze 1, waar staat dat het Gods bedoeling is om alles wat in de hemel is en alles wat op de aarde is, samen te brengen onder één hoofd, namelijk onder de heerschappij van Christus. De hele schepping te vullen. En de wat zwakkere variant is, wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Christus namelijk. Die ons geworden is, gerechtigheid Gods, onder andere 1 Korinthe. Of gewoon het woord, want dat is Gods gerechtigheid, uiteraard. Enzovoorts. Zal gevuld worden daarmee. Maar als deze oude schepping gevuld wordt met deze dingen, dan wordt het langzamerhand toch tijd dat die oude schepping uit of in elkaar barst, dat weet ik niet precies, dan wel verbrand, maar in ieder geval verbroken wordt en plaats maakt voor een nieuwe die daaruit voortgekomen is. Het eitje breekt en de dood is verslonden tot overwinning. Ik heb u wat weinig bijbelteksten aangereikt. Maar ja, het is ook wat lastig om dat te doen in dit verband. Je moet dat hele verhaal een keer in één keer slikken gewoon. Het overzicht hebben, zien hoe het er werkelijk uitziet. Daarna kun je erover nadenken en je nog vragen stellen. Maar dit zouden wij zien en beseffen dat heel deze wereld, de wereld waarin we leven, van Adam tot aan de jongste dag, de wereld is niet in haar normale doen, maar in zwangerschap. Tijdens die oude wereld was die wereld niet zwanger. Maar sinds dat oordeel, zal ik maar zeggen, en sinds de 7 dagen van Genesis 1, is deze wereld zwanger en wordt die oude wereld, die ten dode is opgeschreven, en waarover het oordeel wel degelijk definitief zou komen, ook dat stond van tevoren vast, maar wordt deze oude wereld, voordat die verdwijnt, alsnog gebruikt om een nieuwe schepping voor te brengen. Wij leven dus in een zwangere wereld. En terwijl ik mijn Bijbel dan dicht doe, want het zal wel de hoogste tijd zijn, langzamerhand, niet waar. Terwijl ik mijn Bijbel dicht doe, zeg ik dan, nou ja, als deze wereld zwanger is, betekent het helemaal automatisch dat de zin van het bestaan niet gevonden wordt in deze wereld. Een vrouw behandelen en beoordelen in de dagen van haar zwangerschap, dat is niet al te eerlijk. Dat is niet haar normale doen. Nou ja, voor sommige vrouwen is het normaal. En ze baren 21 kinderen in de loop van 10 jaar of zo. Stel dat je tweelingen moet toch kunnen, broeder? Ja, ik overdrijf het, maar vooruit. Maar het is niet haar normale doen. Echt niet. Hoe normaal het ook is, maar het is niet haar normale doen. En ze gedraagt zich ook niet normaal. En als vrouwen alleen maar zwangere vrouwen zijn, dan zijn het rare wezens, laat ik u dat vertellen. Nou goed, daarmee hebben we het wel weer gehad. Maar het is een tijdelijke functie. En de wereld vandaag bevindt zich in een tijdelijke positie. Positie is het goede woord. Sinds Genesis 1, dat wil zeggen sinds Adam populair gesproken. Maar als die tijdelijke positie voorbij is, zal die wereld ook verdwijnen. Ik noem meestal het voorbeeld van Rachel, die moest en zou kinderen krijgen. Het was een wonder Gods voor nodig om het zover te krijgen. En toen baarden ze eerst Jozef en daarna Benjamin en prompt overleed zij in de velden van Efrata. Hebben we die? In de veld. Lees het maar na. Ik denk altijd dat Benjamin geboren werd op de plaats waar later die stal werd gebouwd. Als het tenminste letterlijk een stal was, maar dat doet er niet toe. Naar Bijbelse maatstaven was het dezelfde plek. Het is een uitbeelding van de geboorte of de komst van de Messias. Want als die komt, sterft de moeder, namelijk het Joodse volk. Nou zei ik nog twee dingen tegelijk hoor. Maar denk daar maar zo. Ik bedoelde trouwens in ieder geval om te zeggen dat als de Messias verschijnt in de zin van opstaat uit de dood, betekent dat het eind van de wet en dus van het judaïsme en dus van de judaïstische, kortom Joodse, identiteit. Maar ook als de eersteling van de nieuwe schepping verschijnt, het was het tweede kind van Rachel, maar niettemin, het is ook de tweede Adam, de laatste mens. Als die verschijnt, die eersteling van de nieuwe schepping verschijnt, dan is het gedaan met de oude schepping. Die blaast dan, zo zag je aan zijn haar, laatste Adam uit. Ze wordt bedankt voor het voortbrengen, maar wij kiezen voor het kind. Nou goed, dan hebben we weer voldoende stof tot nadenken de rest van de dag. Het woord is aan broeder Bos.